Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Kees Kools, verbonden aan de Universiteit van Tilburg en bestuursadviseur. Kees, heel fijn dat je hier naar Leiden bent gekomen. Het was niet zo ver, want je woont er ook.
Ja, het is van Leiden naar Leiden, maar ja. De reis is goed gegaan.
Heel goed, heel goed. Kees, je bent eigenlijk al vele jaren actief in de financiële wereld, ook in de wereld van het bestuur. Je adviseert het besturen. Tegelijkertijd ben je ook bijzonder hoogleraar geweest op Tilburg en ben je nog steeds verbonden in Tilburg. En ik heb van jou recent een artikel gelezen waarin je eigenlijk het einde aankondigt van het aandeelhouderskapitalisme. En daarnaast heb ik een stuk mogen ontvangen dat binnenkort wordt gepubliceerd, waarin je samen met Rutger Klaassen eigenlijk de partijprogramma's van de politieke partijen hebt doorgenomen en eigenlijk de balans opmaakt. En wat mij daarbij opviel, is ook in onderscheid met 4 jaar geleden, is dat eigenlijk bijna alle partijen toch ook inderdaad ook wel worstelen met dat kapitalisme. Er lijkt toch een omslag te hebben plaatsgevonden de afgelopen jaren. Misschien versneld door corona, de klimaatdiscussie die echt op gang is gekomen, hoe het ook zij. Het is heel opvallend. En ik ben heel benieuwd zelf, hè, vanuit jouw achtergrond, dus toch verbonden en kennis hebbend van die boardrooms. Merk jij ook die verandering?
Ja, nou kijk, het is inderdaad het aandeelhouderskapitalisme, dat is toch, dat ligt steeds meer onder vuur. Om te beginnen eigenlijk, want daar kunnen we misschien straks nog over hebben, daar waar het ontstaan is, in Amerika. Toen is het overgevlogen naar Europa en hier ligt het ook steeds meer onder vuur. En toen hadden Rutger en ik het idee omdat we allebei een initiatief hebben, los van elkaar hebben ontwikkeld om daar iets aan te doen. Want ja, het einde van het aandeelhouderskapitalisme, dat gaat niet vanzelf. Hè. Daar hebben we een handje, wat hulp nodig. Moet je een handje bij helpen. Toen dachten we, wat zegt de Nederlandse politiek daarover? En we hebben gekeken inderdaad naar alle partijprogramma's, althans voor de 7 grootste partijen nu, maar ook 4 jaar geleden. En wat onmiddellijk opvalt, het stond van de week ook trouwens ergens in een krant, maar dat ging over andere onderdelen. Het ging over klimaat en immigratie en zo. Maar ook over de economische onderwerpen. We hebben alleen naar economische onderwerpen gekeken. Wat zeggen ze over markt, over het bedrijfsleven, over de banken? En dat alle partijen, om te beginnen bij de VVD, nu zeer kritische kant, meer of minder kritische kanttekeningen plaatsen bij bij de vrije markt, bij het kapitalisme. 4 jaar geleden was daar bijna geen sprake van. De VVD zegt, die heeft het dan over de uitwassen, de rafelranden van het kapitalisme waar echt iets aan gedaan moet worden. En dan hebben ze ook 1 maatregel, dan moeten ze ook 1 concrete maatregel om daar iets te doen. Dat is een marktmeester, om machtsconcentratie tegen te gaan, monopolies en zo. Maar heel expliciet zijn ze erin. Nou ja, en dan uiteraard hoe verder je naar links opschuift, hoe duidelijker die tekst.
We gaan dadelijk daar nog eventjes een stuk dieper op in, op die partijprogramma's, ook met het oog op de verkiezingen natuurlijk wel interessant. Maar voordat we dat doen, ik zei al, je hebt dus in die boardrooms rondgelopen en ook geadviseerd aan besturen. Vorig jaar was er die actie van een aantal CEO's van een grote Amerikaanse bedrijven. Ook een soort statement naar buiten brachten waarin ze ook vonden dat het eigenlijk kapitalisme zoals het tot dan toe zich had gemanifesteerd, dat echt een grondige herziening behoefte. Nogmaals mijn vraag, merk jij dat ook? Merk jij die verandering, laten we zeggen, op het niveau van boardrooms? Of is dat toch meer een goede sier maken met iets wat nu populair is bij een grote publiek?
Nou, over dat statement, voor je het Amerikaanse statement, dat was september 2019. Er is een zogenaamde business roundtable. De 200 top CEO's in Amerika, Apple, Ford, noem ze maar op, bijna allemaal, die zijn daar lid van. En die hebben toen een statement uitgegeven waarin ze heel expliciet zeiden, wij stoppen met aandeelhouderkapitalisme, we gaan over naar stakeholderkapitalisme. Dus de aandeelhouders zijn niet meer de belangrijkste, alle betrokkenen zijn even belangrijk. Ik heb daar toen een analyse op uitgevoerd om te kijken, want dat was wel de grote vraag. Overal werd er over geschreven, in Le Monde, Amerika, Japan, overal. En de vraag die ook meteen overal opkwam, is dit een paradigm shift? Ja. Gaat er nu echt iets gebeuren? Of zoals de Harvard Business Review schreef, is this just CEO rhetoric? Is dit gewoon weer lege retoriek van CEO's? Nou ja, vooralsnog is het laatste het geval.
Ja.
Het was een heel simpel testje. Als CEO's, als het jaarverslag uitkomt, dan schrijven de CEO's een eigen brief in het begin. En dan richten ze zich en dan geven ze verantwoording af, leggen ze verantwoording af over het afgelopen jaar. Dus echt een serieus eigen statement. En in 88% van de Amerikaanse CEO-letters is de aanhef Dear Shareholder, Dear Fellow Shareholder. In Europa is dat maar 4 of 8%. Dus echt een groot verschil. Aan de buitenkant kun je meteen meten. Toen kwam dat statement van die CEO's. Dus toen dacht ik van ja, de volgende keer dat ze die brieven hebben in de jaarverslagen 2020, dan zal er ook wel, net zoals in Europa, boven staan Dear Stakeholder of Dear Employees en zo. Niets veranderd. Dus ze hebben zelfs niet de moeite genomen om gewoon op papier dat ene zinnetje te veranderen en zich te realiseren. Ze hebben het misschien zich niet eens gerealiseerd dat ze, nou ja, dat het een consequentie moest hebben. Maar tegelijkertijd, ze hebben het wel gezegd. En dat betekent dat ze er nu wel op aan worden gesproken. Voortdurend worden ze er nu op aangesproken. En als je dan vraagt naar Nederland, mijn eigen ervaring in de boardrooms, want inderdaad, ik heb mijn leven lang vooral fulltime bezig geweest als bij de Boston Consulting Group en later bij Boos en bij PwC in Strategy Consulting. Dus dat waren onze klanten, waren dat, dus de grotere bedrijven. Nou ja, er is een grote en een kleine groep. Een grote groep die voelt zich gedwongen, zal ik maar zeggen. De druk van de samenleving neemt toe. En de meeste CEO's die begrijpen dan ook wel dat ze daar iets mee moeten. Het wordt steeds massaler. Dat ze dat altijd kon en morgen doen, zeg maar, uit zichzelf, zo dat niet altijd. Maar het begint wel door te dringen. Dan zijn er een paar bij wie het echt intrinsiek wel zo is. Hè. De bekende voorbeelden in Nederland, hè, van Polman, van Unilever, ja. die overigens toen, die het uiteindelijk niet gelukt is om het echt te veranderen. Dat aanlaat het kapitalisme, of de man van, van DSM, Feike Sibisma, en zo zijn er nog wel een paar. Die deden het echt uit intrinsieke motivatie. En de overige, omdat de samenleving hen daartoe dwingt. Dat was ook de reden dat die Amerikaanse CEO's kwamen. Want wat was de echte onderliggende reden in Amerika, is mij gebleken. 35% van de werknemers bij de grote bedrijven, dat zijn millennials. Dat zijn dus tussen 1980 en 1990 en 2000 geboren. Die zijn de toekomst van die bedrijven. En 68% van hun eigen jonge werknemers, toekomstig toptalent, die zeggen dat ze een maatschappelijke doelstelling van een onderneming, van die multinationals, belangrijker vinden dan winst maken als belangrijkste doelstelling. Dus dit was ook een manier om te proberen een sterkere positie op de arbeidsmarkt te krijgen.
Ja, je ziet dus duidelijk ook een soort generationele verschuiving. Een
generationele verschuiving, maar het geeft dus aan dat het wel extrinsiek gemotiveerd is. Het is niet omdat ze dat nu uit zichzelf willen, maar omdat ze uit hele economische redenen.
Ja, maar je zegt dan eigenlijk, dus je ziet de maatschappelijke druk aan de ene kant. Hè? En ik denk ook wanneer je de laatste jaren gewoon de krant hebt gevolgd, zelfs bij Financieel Dagblad of NRC Handelsblad. Er was natuurlijk toch heel vaak ook een kritisch artikel te lezen over wat er gebeurde bij banken bijvoorbeeld.
Ja.
Neem alleen maar ook de berichtgeving in de richting van de ING of de ABN. Ja, dus dat viel op. Dus je merkt dus dat het maatschappelijke klimaat verandert aan de buitenkant. Ja. Dat het publiek toch veel kritischer aan het worden is. Zeker ook in Nederland valt denk ik op. Ook in onderscheid met Anglo-Saxische of in ieder geval Verenigd Koninkrijk, dat wij toch heel sterk nog de herinnering van 2008 vasthouden. Hè? Dus dat is, en dat er sindsdien ook het publiek ook een beetje met argusogen kijkt naar wat er in die, met name financiële sector, gebeurt. Goed, het is natuurlijk breder, hè? Maar met name de financiële sector ligt denk ik wel zwaar onder het vergrootglas. Maar daarnaast zie je dus ook wel degelijk intern binnen die bedrijven zelf eigenlijk dat een groep, in dit geval dan de jongere generatie, eigenlijk een ander geluid laat horen. En dat is hun eigen toekomst. Dus daar moeten ze ook iets mee in die zin.
Dus ze hebben dus zowel intern als extern.
Intern en extern.
De maatschappij die vraagt om, en ook hun eigen jongelui, met name, die vragen daarom. Zeker, die komen gewoon niet meer. Ja. Omdat ze vroeger, toen ik afstudeerde in de jaren 80, toen was het bedrijfsleven, als zeker voor bedrijfseconomen, ik heb economie gestudeerd en nog wat filosofie, maar voor bedrijfseconomen was dat de nummer één plek om naartoe te gaan. Hè? De grote multinationals. Ja, en dat is steeds minder mate het geval. Dus dat is een hele praktische economische interne motivatie. Nou ja, en er zijn natuurlijk ook genoeg mensen, genoeg CEO's die, nou ja, die, waar het ook echt wel doorgedrongen is en die ook denken van ja, weet je, het wantrouwen is zo groot of het neemt zo toe en het is niet alleen maar, het zijn geen extremisten of zo meer, nee. die protesteren of wat dan ook. Het wordt steeds breder. Hè? Het wordt steeds breder.
Nou ja, het is natuurlijk ook een van de vraagstukken van de toekomst, door Piketty natuurlijk jaren geleden ook uitdrukkelijk op de kaart gezet, hè, met het spraakmakende boek Kapitaal, aansluitend bij een illustere voorganger uit de 19e eeuw natuurlijk. Hè, maar wel dus de accumulatie van kapitaal in de handen van weinigen, klein alsof ik hier als Marx zit, maar dat het thema is natuurlijk weer bijzonder actueel op dit moment. Ook toch de scheve beloningsverhoudingen, met name ook in de Verenigde Staten. Veel sterker nog dan bij ons. Hè. Dus alleen maar toegenomen afgelopen decennia. Nou, de vraag is natuurlijk hoe lang de kruik te water gaat. Hè. Dus,
nou ja, en de vraag is natuurlijk ook wat komt waardoor. Hè? Want we hebben het over het aandeelhouderskapitalisme. Maar toch even, wat is aandeelhouderskapitalisme? Want dat zijn twee dingen. Je hebt het kapitalisme, dat betekent de basis voor de verdeling van goederen en diensten is een vrije markt. Dus op de markt wordt alles geruild en dan krijgt iedereen wat hij zou willen hebben, als hij het kan betalen. En aandeelhouderskapitalisme, dat is dan een specifieke vorm daarvan, die zegt dat bedrijven er zijn primair voor de aandeelhouders. Dus bedrijven die moeten de belangen van aandeelhouders dienen en alle andere belangen zijn daar ondergeschikt. En dat is het aandeelhouderskapitalisme. Dus je kunt binnen een kapitalistische economie, waarin de markt zorgt voor de allocatie van alles, kun je nog een aandeelhouderskapitalisme hebben, waarbij de CEO's, de bestuurders het verlengstuk zijn van de aandeelhouder. Of bedrijven die dezelfde rol hebben in die vrije markt, maar waarbij dus alle belanghebbenden even belangrijk zijn.
Nu is natuurlijk, ik moet even denken aan Keynes, de General Theory, waarin hij eigenlijk ook al duidelijk maakt van ja, het unieke aan het kapitalisme als zodanig is precies die scheiding tussen eigenaarschap en management. Hè? Dus dat het eigenaarschap, laten we zeggen bij een familiebedrijf, of bij de gewone midden- en kleinbedrijf. En zie je dat degene die op de werkvloer staat, de winkelier of de timmerman, ook de eigenaar is of de mede-eigenaar is. Ja. En kapitalisme, en denk aan onze eigen VOC, is natuurlijk het stelsel waarin we eigenlijk het runnen van het bedrijf, of de leiding, de feitelijke praktijk, het managen, het beheren van het bedrijf, los hebben gekoppeld van dat eigenaarschap. En dat heeft ons in zekere zin ook heel groot gemaakt, ook in Nederland. Ja. Wat is er als je nu terugkijkt? En ik denk niet dat we dat onderscheid willen betwisten. Hè? Maar wat is het nou in jouw ogen, ook als je vertelde, ik ben in de jaren 80 ben ik afgestudeerd. Hè? Dus dan ben je nog, nou ja, toch opgeleid als econoom in een traditie die voor een deel, laten we zeggen, nog terugwees naar Keynes. Dat neem ik aan. Maar wat is er nou vanaf de jaren 80 in jouw ogen gebeurd met die traditie? In de opkomst van wat ze dan nu neoliberalisme zijn genoemd, maar het neoclassieke denken, waar juist die aandeelhouder zo belangrijk. Wat is de verschuiving?
Nou, precies, want toen ook ik, net zoals anderen, toch steeds meer problemen begonnen te krijgen. Ook uit maatschappelijke overweging, maar ook puur uit economische overweging met dat aandeelhouderkapitalisme. Toen heb ik me al eerst de vraag gesteld, waar komt dat nou vandaan? Ja. Is dat een inherent onderdeel van een kapitalistische markteconomie?
Maar heb je het niet gemerkt toen je erin zat? Ik bedoel, je hebt boardroomen geadviseerd. Dus had je in de jaren 90 niet, of begin millennium, van we zijn toch iets geks aan het doen?
Ja, nee, het was toch wel een beetje het verhaal ook van die goudvis die in het water zit.
Je zag het zelf ook nog niet op die
manier. Nou ja, kijk, wat ik. En ik was ook onderdeel van, wat ik daar zal vertellen, hoe dat historisch gegaan is. Mm-hmm. Kijk, er zijn een paar dingen. Eén ding is dat de aandelenkoers is best wel, geen perfecte, maar is de beste maatstaf die wij hebben over hoe het economisch gaat met een bedrijf. Dus zelfs als je het hebt over aandelenkapitalisme, aandelenkoers, hoe belangrijk is een aandelenkoers? Dus om die aandelenkoers ook omhoog te krijgen als indicator van prestatie, daar is wel iets wat mis mee, maar we hebben geen betere.
Tegelijkertijd bestaat het risico van bubbels.
Ja, natuurlijk.
Ook bij bedrijven.
We hebben overshooting en undershooting. Ja. Zeker, nee, natuurlijk. Ja. We hebben bubbels en we hebben problemen van asymmetrische informatie, ja, waardoor er heel veel informatie niet in zit. En we hebben allerlei andere problemen, natuurlijk. En we hebben ook, hoe ver is het perspectief van een aandeelhouder?
Absoluut, dan gaan we daar nog op komen. Ja.
Het andere is, en dat is ook wel belangrijk voordat mensen al te makkelijk die hele vrije markt weggooien. Aandeelhouders hebben een unieke positie binnen bedrijven. Alle stakeholders, of het nou de werknemers zijn, de leveranciers, de belastingdienst, de klanten, die hebben allemaal een contractuele relatie met een bedrijf. En daar staat precies in zo'n dik arbeidscontract of met leveranciers, wat hun verplichtingen zijn en wat ze daarvoor terugkrijgen. En als er iets mis mee gaat, dan kun je naar de rechter stappen en zeggen, ja, ik zou zoveel salaris krijgen of de kwaliteit van mijn product. En dan... Ja. En dan kunnen ze zich ergens op beroepen. De enige partij die bij een onderneming betrokken is, die nergens zeg maar, recht op heeft, die nooit dus ook geen contract heeft, dus ook niet naar een rechter kan stappen en zeggen van, maar ik heb geld betaald, maar ik krijg geen waar voor mijn geld, dat zijn aandeelhouders. Aandeelhouders zijn
je hebt de aandeelhoudersvergadering, toch?
Ja, wacht.
Maar je bedoelt juridisch, bedoel je?
Ja, maar je hebt de aandeelhoudersvergadering. Maar dan kunnen ze ook niet zeggen, ja, we hadden gedacht dat de koers zo zou gaan. Nee, is maar zo gegaan.
In die zin bedoel je?
Ja, okay. Dus aandeelhouders zijn wat economen noemen de residual claim. Dus per definitie wat er overblijft, de winst, wat er overblijft is, dan heb ik plat gezegd, voor de aandeelhouders. Nou, en als er niet zoveel overblijft, zijn er twee mogelijkheden aan het eind van het jaar, zo onder de kerstboom. Als het niet goed gegaan is, of bad management, of bad luck. Dus of het zat gewoon tegen, of het management heeft het slecht gedaan. En dan is het enige instrument wat aandeelhouders dan hebben, als het een kwestie was van bad management, als het gewoon slecht gegaan, om dat management daarop aan te spreken en uiteindelijk, als het nodig is, naar huis te sturen. Ja. Dat is het enige middel dat aandeelhouders hebben. Alle anderen die kunnen naar de rechter stappen. Dus er is wel een fundamenteel verschil tussen.
Dat is waar, maar ze zijn natuurlijk juridisch strikt genomen ook de eigenaar.
Nee.
Zij het maar voor een deel.
Nou, wat heet eigenaar?
Nou ja, ook maar een klein
stukje. Als je hier de bakker op de hoek, die is eigenaar. Die kan alles doen wat hij maar wil met zijn winkel. Als jij een aandeel hebt, zelfs als je 1% hebt van Shell of Frikken.
Ja, dan heb je nog niet veel.
Je mag niet eens naar binnen.
Nee.
Laat staan dat je contracten mag afsluiten. Nee, dus, dat is ook belangrijk. Zoals mijn hoogleraar ondernemingsrecht zei tijdens mijn opleiding. Een aandeelhouder is de eigenaar van een aandeel, maar niet van het bedrijf. Dat is maar één van de zeer, zeer, zeer,
het is,
zeer
dus
vele.
Dat je het zo verspreidt. Ja. Ja, maar je hebt natuurlijk wel grote aandeelhouders.
Ja, oké, je hebt grote aandeelhouders, maar dan nog, die kunnen ook zomaar niet naar binnen lopen. Nee. Maar wat belangrijk is om het te realiseren, dat de aandeelhouders geen contract hebben en die kunnen niet zeggen, er is ons zoveel beloofd. Zij moeten maar afwachten wat overblijft. En even terug naar je vraag, van had ik dat toen al niet in de gaten? Dus dit fenomeen van de residual claim, dat alles wat overblijft, en dan moet je maar kijken hoeveel, er kan ook een verlies overblijven, dat voor hun is en dat zij dus verder geen enkele mogelijkheid hebben, dat is wel een soort rechtvaardiging van het feit dat zij dus aandeelhoudersrechten hebben. Dus dat zijn wel de dingen die we ook niet moeten vergeten. Maar goed, wat is dus vervolgens gebleken? Ja, dat bijvoorbeeld die aandeelhouders, als de aandeelhouders belangrijker zijn, meer zeggenschap hebben, om die reden dan alle anderen, dan kan er natuurlijk heel makkelijk misbruik van gemaakt worden. En dan gaat het dus fout. Dan gaat het fout. Omdat zij natuurlijk, zoals de economie altijd zegt, Adam Smith al zei, iedereen gaat primair voor zijn eigen belang. Dat is natuurlijk een beetje bekrompen visie op de mens. Maar dat heb ik geleerd. Hè? Les 1, het eerste college.
Ja.
Elk mens gaat voor zijn eigen belang. Nou, dat is natuurlijk ook een eng beeld.
Nou ja, je weet, we hebben dat boek geschreven, Het Goede Leven in de Vrije Markt. Ja. Dus het is ook een, laten we zeggen, een hypothese. Om maar anders gezegd, het is ook een, op een gegeven moment niet alleen een hypothese. Het is natuurlijk ook een, laten we zeggen, een uitgangspunt geworden. Waar langs je of op basis waarvan je dus ook bepaald soort maatregelen en prikkels gaat instellen binnen dat economisch verkeer. Neem nou een familieverhouding of zelfs bij een familiebedrijf. Daar gaat het natuurlijk niet alleen om dat eigen belang. Er is eigen belang en algemeen belang al meteen met elkaar verweven. Maar op het moment dat je dat natuurlijk gaat accentueren, dat eigen belang, en dan kunnen we zelfs de relatie tussen een man en een vrouw, of ouders en kinderen, werknemers in een bedrijf. Je kan alles natuurlijk op die manier gaan beschouwen. En ik denk dat we dat wel gedaan hebben. Dat wel in toenemende mate ook een soort uitgangspunt is geworden voor hoe je kijkt naar maatschappelijke verhoudingen, of naar wat een bedrijf is en wat mensen motiveert. Dat is toch wel een soort cultuur geweest in de jaren 80, 90... tot en met het nieuwe millennium, van ja, je moet geen dief zijn van je eigen portemonnee, iedereen zit er toch.
Ja, natuurlijk, zeker. Hè. Die individualisering, die overigens begonnen is op een hele juist met links op een hele andere manier. Hè. Dus wat, dat was 68, Parijs 68.
Maar dat is ook de ironie natuurlijk.
Mijn alma mater, daar stond de Universiteit van Tilburg. Ik was een jongetje van 7 aan de hand van mijn vader, stond er met grote letters op Karl Marx Universiteit. Ik heb er nog bij gezeten bij de bezetting.
Dat was niet het eigen belang, de drijfveer bij Marx. Dat was al de vervreemding.
Bij de studenten, dat was emancipatie.
Ja.
Dat was emancipatie.
Ja. Inderdaad, bevrijding van het individu. Dat klopt. Ja. En dat is natuurlijk ook wel de ironie dat uitgerekend die generatie.
Ja, precies. Ja.
Die het individu bevrijdde en eigenlijk ook met een maatschappelijke roeping kwam, dat die in de jaren 80 het roer lijkt te hebben omgegooid.
Ja, inderdaad, want even terug naar jouw vraag, ik ging dus gaan kijken waar komt het vandaan. En heel in het kort, toen bleek al heel snel dat aandeelhouderskapitalisme, het bedrijf als verlengstuk van de aandeelhouder, is geen intrinsiek inherent onderdeel van een vrije markt, van een kapitalistische samenleving. Zelf niet, of ook niet in Amerika. Sterker nog, in het begin van de vorige eeuw, een paar van de grote leiders van Henry Ford bijvoorbeeld, of even de naam kijken, maar de toenmalige baas van General Electric, de grootste bedrijven in Amerika toen, die hebben prachtige citaten te vinden dat zij zeggen, wij gaan aandeelhouders maar wij gaan zeker ook voor onze werknemers en ook met teksten zoals to help building them their homes and their lives. Niet zo van de factor arbeid. Nee, echt betrokken om die arbeiders te helpen zich verder ontwikkelen. En ook
in de Verenigde Staten. Dat is wel goed om je te realiseren.
Dit was in 1919. Hè? In 1919 dat Ford dat zei. In 1928 de voorzitter van General Electric met 100.000.
Maar dat was misschien ook een ander type industrieel. Hè? Dus ik denk, neem dan onze eigen Anton Philips.
Ja.
Ik kom oorspronkelijk uit Zeeland, zoals je weet, Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen. Nou, Philips heeft daar enorm veel opbouwwerk gedaan na de oorlog. Fabrieken neergezet, maar ook hele wijken neergezet. Allerlei sportactiviteiten gesponsord. Philips had echt een soort emancipatoire taak ook. Hè. Het was niet alleen maar aandeelhouderswaarde creëren, maar ook een soort, bijna een soort sociale gemeenschap ook.
Ja, ik wil niet zeggen, ik weet er alles van, maar ik kom uit de Philipsnest.
Okay.
Kijk, ik kom uit Eindhoven. Mijn vader een leven lang bij Philips.
Heb je van het Philips van der Willigenfonds?
Uiteraard.
Ja, dus je kon studeren mee.
Ik heb gestudeerd van het Philips van der Willigenfonds. Niet omdat mijn vader nou zo arm was, maar omdat de weduwe van Gerard Philips, die hadden geen kinderen, die hebben toen dat fonds opgericht, zodat alle kinderen van Philips medewerkers,
ja, dat is toch wat, hè?
Zelfs tot in mijn tijd, hè, daar heb ik van.
Ik ken ook nog mensen die daar.
Nee, dus zeker. Hè. Dus mijn vader, mijn grootvader, was een analfabetische glasblazer bij Philips. Mijn schoonvader, allemaal een leven lang Philips. Nou, dus PSV, alles.
Oh, dat wist ik niet. Dus dat is wel grappig dat we dit nu.
Nou goed, maar je hebt Philips Dorp. Bouwde woningen voor de arbeiders, voor de werknemers, om die mensen aan te trekken.
Ja.
Zelfs het is nog sterker, tot eind vorige eeuw heeft in de statuten van Philips gestaan dat maximale behoud van werkgelegenheid, maximale werkgelegenheid, een doelstelling was van Philips. Ja. Maximale werkgelegenheid over stakeholders, nou goed, enzovoort. Dus in die tijd, inderdaad, begin vorige eeuw, er is een heel debat geweest in Amerika, dat heette de big debate. tussen voor- en tegenstanders van aanhoudingskapitalisme in de jaren 20. En het is uiteindelijk met Beul, dus was degene bekende econoom die daar dan voor was, en een andere was tegen. Uiteindelijk is dat debat ook, dus niet alleen in de praktijk, maar is dat debat, academische debat, maatschappelijke debat, helemaal echt in het voordeel van de...
Van de aandeelhouders?
Nee, in het voordeel van de stakeholders.
Okay.
De big debate, zodat zelfs Beul of Means, een van die twee, dat hij ook 20 jaar later nog zei, heel mooi, dat inderdaad de maatschappij heeft geoordeeld dat het stakeholderkapitalisme dat leidend moet zijn in Amerika.
Ja.
Dus het is zowel in de praktijk als in de maatschappij als overal, was het een stakeholder-samenleving tot aan de jaren 80. En wat is er toen gebeurd? Twee dingen. Enerzijds, dat klinkt voor niet-wetenschappers misschien moeilijk voor te stellen, maar de ultieme elite van de wetenschap is de natuurkunde en de wiskunde. Natuurkunde, ja. Dat is echt de wetenschap, die doen onderzoek en die maken gebruik van de wiskunde. En de sociale wetenschappen niet. En die economen, die willen ook graag dat instrument van de wiskunde gebruiken, dingen formaliseren, netjes op een rijtje zetten. En toen bleek in de jaren 70 dat je de zogenaamde principale agent, dat is precies dit,
ja.
dat je zegt het management is de uitvoerder van de aandeelhouders, dat je zo'n relatie heel mooi in wiskundige modellen kunt formuleren. En dan kun je dus gaan rekenen. En dan kun je gaan kijken wat zijn de effecten enzovoorts. En dat was in 1976, een baanbrekend artikel van Jensen en Macklin. En 7 jaar daarvoor heeft de Nobelprijswinnaar Friedman
een artikel
geschreven. Die is in de New York Times, dat is, nu wordt het zelfs gevierd door sommige mensen. 50 years Milton Friedman, vorig jaar. Die zei, het doel van een onderneming is om winst te maken. Punt.
Ja.
Een onderneming heeft geen maatschappelijke verantwoordelijkheid en geen maatschappelijke doelstelling. En al het andere is roverij. Al het andere is anarchisme. Nou, dat was echt een hele sterk... Heeft nog een, kunnen zeggen dat hij daar een Nobelprijs heeft gekregen, maar wel was wel een...
Nee, en zijn idee was natuurlijk ook dat eigenlijk al die andere dingen, dat is een soort afgeleide van dit oorspronkelijke oogmerk, dat winst maken.
Ja. En wat ze dus in essentie zegt, en dat is ook precies wat er nu fout gaat, dus die theorie die toen geformaliseerd is en in de jaren 70, die is toen gedoseerd in alle business schools, de bedrijfseconomische opleiding in Amerika. Daar alle toekomstige CEO's die dan weer 10, 15, 20 jaar later, die studenten die dan aan het hoofd stonden van die bedrijven, die zijn daarin opgevoed. En die hebben dus ook geleerd dat mensen zijn egoïstisch, iedereen gaat voor zijn eigen belang en de bedrijven zijn van de aandeelhouders en wij moeten de aandeelhouderswaarde maximaliseren. En wat betekent dat economisch? Dat leidt tot een heel pervers mechanisme. Dat betekent namelijk dat alle kosten die een bedrijf maakt, ja, of het nou zeg maar kinderhandjes zijn in China, of het is het milieu, kosten van het milieu, alle dingen die nodig zijn om die producten te maken, maar waarvoor dat bedrijf niet hoeft te betalen, dat die theorie zegt dat die bedrijven daar niet voor verantwoordelijk zijn. Dus bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor alle maatschappelijke effecten. Dat is de rol van de overheid. Dus de ondernemingen die maximaliseren aandeelhouderswaarde, die creëren een heleboel kosten in de maatschappij op allerlei soorten manieren. Maar dat is niet hun verantwoordelijkheid. Dat is niet hun verantwoordelijkheid. Daar hoeven ze pas iets aan te doen als de overheid dat zegt, als het wordt afgedwongen.
Ja.
Ja, dat zijn de zogenaamde externe effecten.
Ja, nou, ik denk,
is wat er nu fundamenteel steeds meer fout gaat. En dat is ook mijn grootste bezwaar tegen dat, een economisch bezwaar, ook het maatschappelijk bezwaar, tegen dat aandeelhouderskapitalisme.
Ja, het is heel helder uitgelegd, Kees. Ik denk dat wat je dan dus vanzelf krijgt, is dat het bedrijf wordt eigenlijk moreel neutraal, ogenschijnlijk moreel neutraal gedefinieerd. Hè? Want die zegt, nou, het is gewoon een functie van een bedrijf om winst te maken. Dat is nou eenmaal een bedrijf. Iedereen die daar bij betrokken is, die moet met het oog daarop eigenlijk deelnemen aan dat proces.
Ja.
Management is dus gericht eigenlijk op die aandeelhouders. Want die willen maximalisering van winst tegen zo laag mogelijke kosten. De wegen die je daarvoor bewandelt, die zijn om het even. Dat is jouw creativiteit, dat is ondernemerschap. Dus wat je ziet natuurlijk in de jaren 70, 80, dat die bedrijven ook allerlei manieren gaan zoeken. Bijvoorbeeld om die productie te gaan outsourcen. Door eigenlijk slimme wegen te bewandelen met vestigingen in landen waar de belastingtarieven laag zijn. Ja, dat mag allemaal, want dat is als bedrijf is dat een normale gang van zaken. Ja. Dat zijn de spelregels. Hè. Zo wordt er dan ook over gesproken. En het enige is, de overheid moet dan maar zorgen dat ze daar een paal en perk aan stelt.
Je zegt dat moreel neutraal is. Het is natuurlijk niet
neutraal.
Je ontkent je maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Absoluut. Maar ik bedoel moreel neutraal in de zin van, als je een bedrijf zo hebt gedefinieerd, dan volgt het, kantiaans gesproken, analytisch uit je doel. En het hele punt is natuurlijk,
Als je het immoreel
definieert. Precies, als je het immoreel definieert. Dat maakt dus geen mensen dan meer druk op. Maar wat dus nu gaande is, en dat is denk ik ook met heel die beweging van maatschappelijk ondernemen, hè, dat eigenlijk niet meer houdbaar is, hè, op dit moment.
Ja, maar er is ook nog een, het is een probleem van verantwoordelijkheid, gewoon van burgerschap. Ja. Burgers zijn burgers, ze maken onderdeel van de samenleving, van de economie, van allerlei andere verbanden. En ook bedrijven zijn onderling onderdeel van onze burgerlijke gezelschap. Die moeten daar ook, hebben dus ook een verantwoordelijkheid. Maar het is niet alleen dat. Het is niet alleen dat, het is ook economisch pervers. Want waarom? Het is economisch pervers omdat dat mechanisme brengt de vrije markt, het kapitalisme, om een zeep. Waarom? Ja. Waarom? Omdat in de vrije markt, waarin alle goederen tegen elkaar worden uitgeruild, gaat het om een goede prijsvorming. En wat betekent goede prijsvorming? Dat alle kosten die gemaakt moeten worden om dat product te maken, dus ook dus eventuele kinderarbeid ver weg, of ook milieukosten die je veroorzaakt, of welke andere kosten dan ook, die anderen maken die jij niet hoeft te maken, die zitten dus niet in de prijs van jouw product. Dus jouw product wordt veel te goedkoop. Ik las net ergens een analyse van Henderson, een universiteitscollega van Harvard, heeft een mooi boek geschreven, Reinventing Capitalism. Een voorbeeld van een grootste Amerikaanse kolenbedrijf. Die creëert externe kosten, klimaatkosten, die zijn 5 keer zo hoog dan de kosten die ze in rekening brengen voor het product zelf. Dus
als je echt zou doorrekenen, dan zou die prijs
Voor 5 keer zo hoog zijn. Ja. Nou goed, dat is natuurlijk extreem. Maar voor heel veel producten, voor heel veel bedrijven geldt, dat prijs is niet de goede prijs.
Maar dat is denk ik ook het fascinerende. Want als we nu terugkijken, we hebben het over de wetenschap. Dan zien we dus eigenlijk dat er een wetenschap in de jaren 70, 80 opkomt, die een enorm stempel gaat drukken op, laten we zeggen, de mensopvatting. De opvatting van economisch en maatschappelijk leven. Ja. Die ook een weerslag heeft op de natuur. Op de sociale verhoudingen, alles. En dat lijkt in eerste instantie ook een enorme, vitaliteit of activiteit te ontketenen. En we hebben een reusachtige groei ook door het proces van globalisering dat in een versnelling komt, zowel door het natuurlijk het omvallen van de muur, als ook door een nieuw verkeersmiddel, de opkomst van de computer en heel de IC-technologie. Dus we zien een soort enorme versnelling optreden. En het gekke is dus, die economische wetenschap, die heeft dus zelf een enorm uitdrukkelijke rol gespeeld hier in dit hele gebeuren. Ja. Waarin we eigenlijk nu zeggen, en dat is ook een beetje natuurlijk de strekking van ons boek Het Goede Leven in de Vrije Markt, van ja, de vrije markt op deze manier, die ondermijnt eigenlijk de eigen bestaanscondities.
Ja, precies. Kijk, dat is het. Kijk, en daarom, als ik dan, wat ik steeds meer het gevoel kreeg toen ik al die partijprogramma's las, die beginnen allemaal met prachtige vergezichten. Ja. Met name ook het CDA, weet je, geloofsbrieven, echt mooie teksten over het kapitalisme, maar ook wat het dan wel zou moeten zijn. De ene noemt het een samenlevingseconomie, of de CDA noemt het een coöperatieve economie, of nog allerlei andere mooie woorden. Ja. Maar ze verdedigen allemaal het Rijnlandse model. Maar nergens is er een beetje een analyse, behalve moet ik zeggen bij D66, ook wel een beetje bij de ChristenUnie, over het kind en het badwater. Dus wat is nou het probleem in dat, met het kapitalisme? En wat moeten we ook behouden? Kijk, wat we moeten behouden is de markt als zodanig. Waar dus goederen worden geruild.
Een vrije ruimte.
Ja, waar goederen worden geruild.
Uitwisseling.
Op basis van een goede prijsvorming. Ja. Dus die prijsvorming is cruciaal. Dat betekent dat alle kosten moet je daarin meenemen, ook de externe kosten. Er mag geen machtsconcentratie zijn, dat is waar de VVD het ook over heeft. Dat is overigens waar Adam Smith, de zogenaamde...
Ja, tegengaan van monopolies.
Dus je moet monopolies tegengaan. Dat had Adam Smith al bedacht in 1776, toen hij de zogenaamde Bijbel van de vrije markt van de economie schreef. Maar die externe effecten, die bestonden toen nog niet. Behalve monopolies zijn die externe...
Dat begint eigenlijk pas eind 19e eeuw een beetje in zicht te komen. Ja. Ludwig Clarus, ik noem de filosoof, die inderdaad een van de eerste is die uitdrukkelijk spreekt over de roofbouw. Dus de aarde die wordt...
Ik zou gewoon zeggen, kijk, Karl Marx, Marx had het over de factor arbeid.
Factor arbeid, helemaal waar. Die had het over de roofbouw van de arbeid.
Exact. Wat mij de laatste dagen ook een beetje met het oog op dat die analyse met Rutger Klaassen en met dit gesprek, dacht ik van... Kijk, Marx had het over de uitbuiting van de factor arbeid. Die werden echt uitgebuit, kinderarbeid. Ik heb gekeken wanneer de kinderarbeid in 1872, het kinderwetje, vanaf 12 jaar mogen kinderen pas werken, maar dat werd ook nog voorlopig niet nageleefd, enzovoort, enzovoort. Toen werd de factor arbeid uitgebuit. Nou, die factor arbeid heeft zich, de grote maatschappelijke strijd heeft zich geëmancipeerd en goed, er zijn vakbonden, enzovoort, enzovoort. Dus dat gaat allemaal natuurlijk stukken beter. Maar nu worden er dus andere factoren uitgebuit. Veel minder zichtbare factoren. Kijk, met de arbeid, of het nou de OR is of de vakbonden, kun je aan tafel gaan zitten, kun je contracten sluiten enzovoort. Maar kinderhandjes, om daarbij dat voorbeeld, simplistische voorbeeld te blijven in China, of het klimaat, of noem maar op, of de steeds grotere ongelijkheid. Dat zijn allemaal factoren die ook ontstaan, die niet worden meegenomen. Die wel worden gecreëerd door die vrije markt. En nu worden er dus andere factoren uitgebuit. Dat zijn al die kosten die we maken. En ik dacht, die vrije markt... Dus wat betekent dat? Dat die vrije markt steeds kleiner wordt. Want die externe kosten waar we het over hadden, die in die prijsvorming, dat gebeurt niet vanzelf. Ja. Daar heb je inderdaad een overheid voor nodig om te zeggen, we hebben nu emissierechten. Dus je moet emissierechten kopen voordat je CO2 mag uitstoten. Bijvoorbeeld. Of wat Philips nou heeft gedaan, dat is ook zo'n mooi voorbeeld over belastingen. Die gaat nu dit jaar per land aangeven hoeveel belasting ze betalen. Ja, dat zijn natuurlijk ook externe kosten. Iedere bakker op de hoek die moet gewoon belasting betalen. Multinationals betalen bijna niks.
Wat ik zo fascinerend vind is als je langs deze lijn dus verder denkt. Hè, dan kun je zeggen, we zijn in de economische wetenschap, heeft gewoon een bepaalde... een ruimte gedefinieerd, hè, met, althans in dat tijdsgevricht zeer zeker, waarbij je in beginsel, hè, zoals je het net al aangaf, de factor arbeid, die kun je binnen een land kun je die beperken, hè, in de zin van hè, dat er bijvoorbeeld een minimumloon bestaat of zo. Maar als er dan een andere aanbieder komt in China, hè, want die... En je kunt dat als bedrijf handig regelen. Moet je het vooral doen. En dus dat hebben we ook zien gebeuren. Ja. Hè? Dus we zien eigenlijk dat de dynamiek die dus draait om die maximalisering van winst... eigenlijk zoals Marx het ook heeft geschetst... alles tot middel maakt voor die winstmaximalisatie. Ja. En daarmee dus de exploitatie. Nou, we zien het dus rond arbeid. Hè, dus dat is één, een marxistisch thema. Tweede is natuurlijk natuur. Hè, waar we het net over hadden. Ja. Ik volg even ons eigen een boek. Hè. Derde, dat heb je misschien wel door. Derde is natuurlijk het lichaam.
Ik volg gewoon mijn eigen.
maar het lichaam is natuurlijk... heel de gezondheids... Als we denken aan de voedselindustrie bijvoorbeeld... En dus hoe we toch ook worden ziek gemaakt, hè, tot in meer of mindere mate. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook aan de intensieve landbouw, waardoor we eigenlijk veel minder goede voedingsstoffen tot ons krijgen. Omdat die prijs die wordt in die markt eigenlijk gemaximaliseerd of geminimaliseerd. Maar door die intensieve landbouw zie je dus ook dat dat eigenlijk een kosten heeft ten opzichte van de gezondheid. Het vierde is, denk ik, een heel belangrijk element, de institutie zelf. Ik denk dat wat we nu in Amerika zien gebeuren, dus de enorme woede, maar ook het wantrouwen bij een groot deel van het publiek met betrekking tot instituties. He, dat zijn allemaal graaiers. Het zijn geen mensen die voor ons zorgen. Nee, dat zijn mensen die ons op een of andere manier exploiteren.
Woede en tijd. De woedebanken van Sloterdijk.
Ja, woede. Ja. Nee, maar goed, dat is een heel actueel thema. Ja. Maar als je dat nou meeneemt. Jij zegt net, de ruimte is eigenlijk voor de markt is kleiner aan het worden.
Ja.
Want dat betekent dus dat je de markt vertrekt vanuit vrije prijsvorming. He, op basis van vraag en aanbod. Maar jij zegt nu, eigenlijk moet je dus iets gaan beprijzen, maar dat moet een derde gaan doen, moet de overheid gaan doen.
Ja.
Je moet dus iets gaan beprijzen wat de markt van zich uit niet beprijst.
Ja, en aangezien die... Kijk,
en dat wordt heel veel.
Daarom wordt waarom wordt die markt dan ook kleiner? Omdat dit allemaal factoren zijn die in de 19e eeuw niet bestonden. Er was geen klimaatprobleem.
Dat bedoelde ik zo even met klagers.
Er was geen zuiver waterprobleem, behalve indirect. Dus er zijn nu een heleboel factoren die nu die kostenposten zijn.
Ja.
Dat volume wordt steeds groter. Het is een steeds groter deel, althans zeker in sommige sectoren, zijn die externe kosten die moeten door de overheid... erin worden gepropt. Het is ook, weet je, de juristen hebben het dan over Amerika, Europa, die zeggen wij hebben in Europa een principle-based rechtssysteem, Amerika een rule-based. Een principle-based zijn bepaalde principes en dan moet je naar gedragen. Rule-based betekent dat...
Er moeten wetten voor zijn.
Je hoeft alleen maar de letter van de wet te volgen. Wat betekent dat? Dat betekent concreet dat alles wat niet verboden is, is toegestaan. Dat is ook een beetje het aanlaterkapitalisme.
Eigenlijk waar we het net over hadden. Dan zoek je gewoon de mazen van de wet.
Alle kosten die je niet hoeft te maken, fijn. Dat is voor de overheid. En wat er een beetje ook cynisch aan het geheel is dat... Er is de meest zeg maar liberale, of rechts of liberale economen zitten in Chicago. Mm-hmm. Er zijn twee echt hele goede economen. Chicago-economen, Royal en Zingales, die hebben 15 jaar geleden een mooi boek geschreven met een titel. Een titel over de grootste vijand van het kapitalisme. De titel van het boek is Saving Capitalism From. Het kapitalisme moet bevrijd worden van de grootste vijand van het kapitalisme. Dat is niet Marx. Saving capitalism from the capitalists. Dat is het idee. Ja. Dus de kapitalisten zelf, die draaien de vrije markt de nek om, zeggen zij. Nou, op de eerste plaats natuurlijk via... als er één groep van mensen is die een hekel hebben aan concurrentie, dan zijn het ondernemers. Want concurrentie,
dat zijn Marx al, hè? Het monopolievorming, zie je nu bij Big Tech.
Ja, nee, maar dat zeggen ook deze liberale economen, absoluut. Uiteraard. Maar het is dus niet alleen met dat, hè. Ze zeggen bijvoorbeeld ook, had ik ook nooit over nagedacht, CDA zegt nu bijvoorbeeld, nee, we moeten dus bij de overdracht van familiebedrijven, moet je niet te veel belasting laten betalen. En zij zeggen juist omgekeerd, de kans dat een kind van een succesvol ondernemer ook weer succesvol is zo klein, de kans is zo groot dat hij dat kapitaal verprutst, die moet je juist extra hoog belasten. Zo hebben zij dus allerlei dingen.
Speelt bij Adam Smith ook trouwens, hè? Tegen die... Overgeërfde rijkdom. Ja, bij Adam Smith.
Precies, in boek 5 of zo geloof ik. Maar dat betekent dus dat kapitalisten zelf zijn hun grootste vijand. Want zij proberen, dat is ook als ik een ondernemer was, of als je dat is ook rationeel logisch. Je probeert concurrentie te elimineren, want concurrentie leidt tot lagere winsten. Dus bedrijven, ondernemers, kapitalisten, hoe je ze ook noemt. Die willen permanent concurrentie uitschakelen.
Dat is dat thema van de marktmeester bij de VVD. Hè? Dat is het traditioneel liberaal uitgangspunt.
Dus VVD die wil dat, hè, dat ja. die marktconcentratie, machtsconcentratie, wil ze wel tegengaan. Dus daar is het kapitalisme zijn eigen vijand. Maar het is ook in toenemende mate, dat komt er nu dus bij, waar we het de hele tijd over hadden, dat al die kosten die niet in die prijzen zitten...
Wat gaat dat nou betekenen? Als je dat uitgangspunt nou serieus neemt, hè, dus zowel de sociale kosten. Het is nog niet helemaal niet helder hoe je dat in kaart moet brengen. Maar in ieder geval ook al die milieukosten. Ja. Dus ik had hier een tijdje geleden Barbara Baarsma. Die houdt een stevig pleidooi voor die korte ketens. Een type landbouw, die zegt ze, die is duurzamer, die is gezonder. Waarbij je eigenlijk toch een soort van correctie op de globaliserende voedselindustrie probeert aan te brengen. En zij zegt, daar horen dus ook prikkels bij. Jullie economen denken in prikkels.
Ja. Barbara zit ook bij de Rabo, dus dan zie je vanzelf heb je natuurlijk wat meer voeling mee.
Mijn punt is, en dat zei ik toen ook al tegen haar, ja, maar dat betekent dus wel dat je iets moet gaan beprijzen en dat je eigenlijk een regulier vertrekpunt, namelijk we hebben een wereldmarkt en iedereen is daar gelijk op. Dan zeg je nee, wacht, jij komt van veel verder. Ja. Dus betekent hoe dan ook dat er een prijs gaat op die afstand die jij moet overbruggen. Dat die sinaasappelen die nu worden overgevlogen, of dat vlees wat nu uit Zuid-Amerika wordt overgevlogen, dat is, dan gaan we de CO2 prijzen. Of je gaat in ieder geval bijvoorbeeld klimaat, ga je in de prijs laten doorwerken. En ga je dat per land doen? Hoe zie je dat voor je? Dus als je zegt van we moeten iets aan die prijs doen, dat betekent toch een stevige marktcorrectie.
Ja, nee, dat is onvermijdelijk. Hè. Dus bijvoorbeeld, daar heb ik zelf wat ingezet afgelopen jaar, dus ook naar gekeken. Bijvoorbeeld de staalindustrie. Wij willen een eigen staalindustrie houden. Hoogovens, zou ik maar zo maar te zeggen, IJmuiden is nummer 2 CO2-emittent vervuiler van Nederland. En die doen het nog relatief, zijn ook een van de beste. In China is staal €400 goedkoper, of dollar. Maar er zit wel de 2 keer zoveel CO2 in, zou ik maar zeggen. Dus als je daar iets aan wil doen.
Maar zij produceren ook een stuk minder duurzaam in China.
Ja, precies.
En dan wordt het nog verscheept.
Nee, dus ik zeg al, er zit 2 keer zoveel CO2 in.
Ja, dat
Want in dat productieproces, en dan heb ik ook nog uitgerekend hoeveel CO2 wordt
er. En dan over werkomstandigheden en loon hebben we het helemaal.
Dus als je zegt, wij willen, dat is natuurlijk altijd het probleem met concurrentie. Je moet dat altijd globaal aanpakken binnen die hele markt. En als de markt mondiaal is, wat moet je dan dus doen? Bijvoorbeeld in de staalindustrie, maar ook met alle anderen waar dat speelt. Dat je dus moet zeggen, een CO2-heffing op de importen van al het staal van buiten Europa. Maar ook als het gaat over tomaten of wat dan ook. Als het over andere factoren gaat. Zodat, en dat, wat wordt dan de mooie effect natuurlijk? Dan moeten de Chinezen moeten dus die CO2-heffing betalen vanwege al het extra CO2 wat er daarin zit. Hier moet er binnenkort heffing in betaald worden. En dan krijgen zij tenminste ook een prikkel om zelf iets aan die CO2 te doen. Want daardoor wordt hun heffing verlaagd. Dan kunnen ze weer beter naar ons exporteren.
En wat gaat dat betekenen voor, laten we nu zeggen, de mensen die nu al op dit moment, bijvoorbeeld in Nederland, al nauwelijks rond kunnen komen van een inkomen met een gezin toch wel graag een enigszins leefbare woning zou hebben?
Ja. Dus dat is ook wat me opviel in die partijprogramma's. Alle partijen nu, behalve de VVD, maar om te beginnen met het CDA, willen nu significant het minimumloon verhogen. Dus het CDA 10%, PvdA wil naar 14 euro enzovoort. Dus daar is ook het besef in Nederland dat ook los van de vrije markt, dat bestaansminimum, dat wat goed in de gaten.
Ja, de bekende armoedeval ook natuurlijk. Ja, ja. Zeker gezien de kosten voor huisvesting die in Nederland natuurlijk exorbitant zijn geworden.
Ja, nee, dus die kosten, dit zijn maatschappelijke kosten, die CO2 en al die andere dingen. Dus we moeten goed kijken hoe we dat organiseren. Dus het moet ergens betaald worden. En natuurlijk op die plekken waar het wordt gecreëerd. Ja, en uiteindelijk moeten daar natuurlijk de consumenten ook een deel voor gaan betalen. Hetzij via de belastingen, hetzij via de prijzen van de producten. En dan moet je natuurlijk goed wel kijken hoe we het verdelen. Hè. Dus of hoe we het verdelen dat, dat niet iedereen evenveel kan betalen. Je had het over Barbara, is wel andere. En we hadden ook over de factor arbeid. Barbara en ik zijn jarenlang met z'n tweeën, waren wij met z'n tweeën de auditcommissie van de grootste Nederlandse vakbond op dat moment, tot voor kort, de FNV Bondgenoten. Barbara is een tamelijk liberale econoom, zo'n vrij markteconoom. Maar toen heeft zij ook samen, maar hebben wij dus van dichtbij gezien hoe de vakbond werkt. Dat ook, onze grootste zorg was het, ook voor Barbara, het afnemend aantal vakbondsleden. Dus ik zei toen straks, ja, die factor arbeid heeft zich wel geëmancipeerd en dat is nu een serieuze, ja, een serieuze partij geworden. Maar dat aantal leden gaat worden elk jaar lager.
Nee,
en, dadelijk, dus... en dadelijk is er dus ook geen, als er geen vakbonden meer zijn, als elke werknemer zich per individueel of per bedrijf een contract moet gaan afsluiten, dan is ook daar die machtsbalans in ons polderland.
Nou ja, dat zie je natuurlijk.
Is die weg? En dat hebben wij.
Zie je natuurlijk bij de ZZP'ers en ja, zeker in bepaalde branches. Hè. Neem nou de pakketbezorgers. Ja. Hè. Dat is die mooie film nog over gemaakt. Sorry, we missed you. Ik weet niet of je hem gezien hebt. Maar,
nee, maar ik heb wel gehoord.
Ja, dan zie je dus wat dat in het Verenigd Koninkrijk voor situaties met zijn
meebrengt. Of toen de schoonmaakster op Schiphol of zo.
Ja. Ja,
dus zelfs de wel geëmancipeerde factor, die staat nu dus eigenlijk onder druk op het moment dat er dus geen vakbonden meer zijn om daar contracten mee af te sluiten.
Ja.
Dus laat staan voor alle anderen. Dus het kapitalisme creëert zijn eigen vijand. Dat is vijanden. Met die monopolies. Maar dus ook, want je zou nog kunnen zeggen van ja, maar dat niet al die prijzen, dat niet al die kosten in die prijzen zitten en dat is dat de markt niet functioneert. Ja, dat is maatschappelijk wel heel vervelend enzovoorts. En dan worden heel veel dingen te goedkoop aangeboden. Maar ja, voor het kapitalisme of voor de bedrijven is het toch niet zo erg. Voor de aanlouders. Maar dat is dus, zelfs dat is niet zo. Want stel dat je dus heel veel milieukosten maakt met z'n allen. Dan worden straks...
Natuurlijk, je schuift het vooruit.
Precies, je schuift het vooruit. De kosten om het te repareren worden steeds groter.
Ja.
De risico's worden... Je ziet nu ook al de risicopremies in de aandelenkoersen van de sectoren die het meeste risico hebben, dus staalindustrie, kolen, bijvoorbeeld energiesectoren, met chemische industrie, zie je al de risicopremies die daarin zitten stijgen. Dus het uiteindelijk, maar dat is natuurlijk alweer pas over een paar jaar. Hè. Dus het perspectief, want wat is natuurlijk het grote verschil met familiebedrijven? Dat is vooral denk ik het perspectief, tijdsperspectief. Familie
van de lange termijn.
De familie gaat van generatie op generatie. En de gemiddelde aanhouder die heeft zijn aandeel 5 maanden. 6 maanden.
Maar goed, jij predikt of houdt ook een pleidooi voor het einde van het aandeelhouderskapitalisme.
Nee, ik predik niet eens, ik analyseer.
Aandeelhouderskapitalisme. Nou, we hebben het al even gehad over, dus dat betekent ook dat je anders ook naar, bijvoorbeeld ook naar prijzen moet gaan kijken. Nou, er zijn natuurlijk veel meer nog factoren, die kunnen we nu allemaal niet bespreken. Dat moeten we misschien op een ander moment nog een keer.
Dat is goed.
Maar toch, ook ter afsluiting. Hmm. En wat gaat dat in concreto betekenen? Wat voor nieuwe wetgeving is nodig? Als je zegt, je zult het met goede intenties alleen niet redden. En je hebt naar die partijprogramma's gekeken. De VVD pleit voor eigenlijk het tegengaan van monopolies. Nou, dat is niet verrassend. Maar neemt dat dan kennelijk dan wel wat serieuzer. Dat marktmeesterschap bij D66 en ChristenUnie... Ben je iets van, laten we zeggen, milieupolitiek tegengekomen?
Ja, fiscale. Zij doen allebei. Zij zijn de enige twee die expliciet fiscale maatregelen willen treffen.
Mm-hmm.
En allebei ook, en met name D66 is degene die het meest van allen zich realiseert en ook hele concrete maatregelen voorstelt voor die prijsvorming. Die willen bedrijven verplichten om een inzicht te geven in de maatschappelijke kosten. Door de hele keten heen.
Zat Barbara Baarsma daar niet bij trouwens?
Nou ja, dus Barbara is volgens mij van deze...
Dat zou kunnen. Nee, ik leg even de link, want dat is natuurlijk ook haar hele verhaal rond de korte ketens.
Een oud collega van mij, partner van BCG, Boston Consulting, Martie Smits, die was daar volgens mij nog steeds heel nauw bij betrokken. Ik weet, daar zitten natuurlijk een paar hele goede... Of misschien, ik weet niet, Hans of Weijers of zo. Maar daar zitten natuurlijk... Of natuurlijk, dat blijkt wel... Er zijn een paar goede economen gemobiliseerd om daarover na te denken.
Maar goed, dat betekent ook dat je bijvoorbeeld ten opzichte van Europa strikter zal moeten worden. Ik bedoel, er is nogal eens een verhaal geweest dat Europa juist heel erg een soort neoliberale agenda heeft gehanteerd, ook intern.
Ja. Dus wat kun je doen? Hè? Dus ook, wat was de oplossing?
Wat kun je doen?
Kijk, want we willen toch, we willen omdat het moet. Binnen een paar jaar toch dat aanlopend kapitalisme hebben afgeschaft, toch? Daar waren we het over eens.
Ja, ik ga helemaal met je mee, ja.
Maar wel, maar niet het kind met de badwater weggooien. Dus we moeten de markt redden. En ook kapitaalmarkten, heb ik de afgelopen
dagen... absoluut nodig.
Met Koen Teulings is er een discussie over. Want natuurlijk, het feit dat er kapitaalmarkten zijn, dat dus aandelen verhandeld kunnen worden, dat is een fantastisch middel om te zorgen dat het kapitaal op de goede dat goed geallockeerd wordt.
Versneld innovaties, onze pensioenen zijn er heel erg van afhankelijk.
Dat het kapitaal goed geallockeerd wordt. Dus als jij een bepaald risicorendementsprofiel hebt als belegger, dan kun je dus over de hele wereld kijken waar zitten welke bedrijven, sectoren. En dan kun je daar, dus het kapitaal gaat precies naar die plek waar het beste terecht komt, waar de beste match is. Nou, dus dat moeten we ook vooral
Ik denk dat je dan ook nog, je moet volgens mij dan ook nog een gesprek gaan houden over of het nou wel wenselijk is dat dit per definitie over heel de wereld. Of dat je hem zeggen, nou, misschien zorg in ieder geval dat je eigen land ook wat opbouwt. Want dat is in Nederland natuurlijk ook al iets geweest. Hè?
Ja, maar goed, maar
concreet, dus want we moeten gaan afronden.
Ja, er zijn drie manieren. Eén manier is gewoon keihard afdwingen. Je mag geen CO2 meer uitstoten of je moet er zoveel voor betalen. Dus dwingende wetgeving. Een andere variant is wat Jaap Winter en een aantal hoogleraar ondernemersrecht hebben gedaan. Een principe in de wet opnemen dat bedrijven verplicht zijn om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Maar dat creëert heel veel onzekerheid. Dus dan gaan die aandelenkoers al helemaal naar beneden. Maar goed, los daarvan. Dat creëert heel veel onzekerheid. Mm-hmm. En dan wordt een lawyer's paradise. En nou, dan het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Als de zeden ontbreken, zijn wetten onuitvoerbaar. En als de zeden er zijn, zijn wetten overbodig. Durkheim, een van de drie grote sociologen. Ja. Dus dat is ook volgens mij een doodlopende weg. Ik heb een initiatief, nu met ook steeds meer anderen, ontplooit om met twee sporen. Enerzijds zoveel mogelijk prikkels in een systeem, perverse prikkels eruit halen en goede prikkels erin stoppen. Mm-hmm. Liever rotondes dan stoplichten, om te zorgen dat de mensen of de bedrijven uit zichzelf het goede doen.
Ja, de goede bewegingen gaan maken.
Want wetgeving is eigenlijk altijd het laatste wat je moet proberen, want degenen die willen die...
En kun je een voorbeeld geven?
Nou ja, kijk, er is één ding en ik snap niet dat het nog niet veel vaker of wordt besproken. Progressieve winstbelasting. En dat mes snijdt aan twee kanten. We hebben ook progressieve inkomstenbelasting, dus hoe meer je verdient. En waarom progressieve winstbelasting? Want wat is het grote probleem?
Ja, naar RATO dan, hè? Een aantal personeelsleden waarschijnlijk. Dan moet je natuurlijk wel een formule voor hebben.
Precies, hebben we al uitgewerkt. Ja. Dus voor sommige bedrijven is het naar de omzet, sommige is het naar het kapitaal, de kapitaalmiddelen. Maar dat hebben we uitgewerkt natuurlijk, relatief, ja. Inderdaad. Kijk, want... Aandeelhouders, de kapitaalmarkt, die hebben een winststreven. Daar zit geen grens aan. Die willen altijd meer. Want die willen altijd meer en meer en meer en meer. En bedrijven durven nooit. Wij leven ook niet in een Rijnlands model. We leven in aandeelhouderskapitalisme. Waarom? Omdat beursgenoteerde bedrijven, die zeggen nooit nee tegen de aandeelhouders. Die zullen nooit een maatregel nemen, of vrijwel nooit, ten gunste van werknemers of andere belanghebbenden.
Maar is het idee dan ook
ten koste van de aandeelhouders?
Ja, dat je zegt, als je dus met die progressieve winstbelasting komt, dan wordt dat eigenlijk een stimulans om bijvoorbeeld of je werknemers beter te gaan betalen, of betere werkomstandigheden te creëren, milieumaatregelen te nemen. Je hoopt toch dat dan een deel van, laten we zeggen, van die wat voorheen winst was, nu teruggaat in de kwaliteit van het bedrijf, toch? Dat is toch je opgave nou verkeerd?
Nee, half goed. Nee, dat is het tweede effect. Maar het eerste effect is de prikkel. Het idee is dat, dus als het steeds minder oplevert om nog verder te gaan met die winst, omdat het steeds minder oplevert, omdat je steeds meer belasting moet betalen, dat dan die eindeloze rendementsprikkel van het aandeelhouders, dat die dan steeds minder wordt. Dus dat ook aandeelhouders zeggen van, nou, en ook niet meer bedrijven dwingen of bedrijven zichzelf dwingen om en dit en dat nog te proberen, want het levert steeds minder op. Dus dat is het primaire effect, het prikkeleffect. En het andere effect is inderdaad wat je noemt, dat dan vervolgens, als je dan toch nog wat dingen wil doen, dan kun je die extra winst die je dan niet in de vorm van winst maakt, dat geld kun je dan gebruiken voor die andere, om iets meer te investeren in je werknemers of in het klimaat of in de sociale verhouding of waar dan ook. Een ander heel simpel ding is, en ik heb teruggekeken eind jaren 1890 waar het vandaan komt, de aftrekbaarheid van rente. De grootste risicofactor in onze economie wereldwijd is zowel bij overheden als bij bedrijven leverage, te veel schuld. Ja. Rente is aftrekbaar. Dat is echt een. Dus overheden de belastingoverheden subsidiëren.
Je stimuleert schuld.
Die subsidiëren het grootste risico in onze economie. Ja. Dat is gesubsidieerd. Ja, en dat moeten. Kijk, vaak is wetgeving allemaal moeilijk en dit en dat in grijze gebieden. Dit is heel simpel. Gewoon nul. Er is ook geen enkele economische rechtvaardiging waarom aandelen, eigen vermogen wel wordt belast. En dus, dat is een tweede ding. Ja. We hebben twee jaarrekeningen, een fiscale en een commerciële.
Ja, dat gaat natuurlijk tegen al die constructies waarin die bedrijven ook reusachtige leningen gaan nemen. Hè? En vervolgens weer in holdings en structuren creëren waarin ze zelf neem nou het geval van HEMA, ook een steeds groter risico lopen op het moment dat het fout gaat.
Nee, maar dat is het. Kijk, schuld is risico. Ja. En het wordt dus gesubsidieerd, gestimuleerd door de overheid. Ja. Dus die moet gewoon echt afschaffen. En dan kan ook het hele VPB totaaltarief kan omlaag natuurlijk. Dus gemiddeld genomen, dat blijft nog steeds evenveel betaald worden, belasting, winstbelasting. Alleen, ja, relatief wat meer door de bedrijven die nou al die schuld hebben.
Nou, Kees,
en dan dat is het ene. Goed, en dat is dat ene spoor. Er zijn nog een paar elementen van de prikkels. En het andere spoor is, en dat dan moet wel verplicht worden, dat bedrijven zeggen wat hun Aristoteliaanse telos, purpose. Purpose.
Een bestaansreden.
Dat wie zij zijn en die zij dus moeten gaan worden. Hè. Dus niet dat Platoonse idee van wat je in jezelf zit, maar je bent ergens toe op aarde.
Ja.
Dus dat bedrijven verplicht worden om dat op te schrijven. En dat moet natuurlijk ook echt. Het is niet vrijwillig zoals bij Jaap Winter, maar verplicht. En op de tweede plaats dat ze, wat ook in het D66-programma, wat ik daar tegenkwam, verplicht worden om zo maximaal inzicht te geven in alle externe kosten die ze maken.
Ja.
Zodat vervolgens de samenleving, die gaat dan daarover oordelen. Dus als jij als bedrijf zegt van ja, maar ik wil langs het randje lopen, ik ga alleen maar voor de winst. Nou weet je, als je dat wil doen, nou ik wil niet zeggen prima, maar oké, dat is jouw keuze. Maar A, je moet er wel eerlijk over zijn in je purpose. En B, dan blijkt dus ook wat voor kosten je creëert. En dan hopelijk gaat dus de samenleving en ook beleggers en anderen, die aandelen gaan ook duurder worden, enzovoort, enzovoort. Dus twee sporen. Prikkels en dus niks afdwingen. En zeggen wie je bent en laten zien wie je bent.
Nou, dat lijkt me in ieder geval een heel mooi moment om af te sluiten, Kees. Ik dank je hartelijk. Ik mag hopen dat een aantal van je adviezen wellicht in het regeerakkoord terechtkomen. Want dat er in ieder geval iets zal moeten worden gedaan aan die dynamiek, die losgeslagen dynamiek van het kapitalisme. Dat is volgens mij wel iedereen wel duidelijk. En de vraag is inderdaad, hoe kan het op een verstandige manier? En ik denk dat jij een mooie aanzet daartoe geeft.
Binnenkort een sessie al met een aantal Kamerleden, maar ook Paul Tang in Europa, het Europees Parlement, die dit soort ideeën steeds meer gaan oppakken. Ja, dus ze waren net te laat voor de huidige partijprogramma's, maar dan maar in het regeerakkoord.
Precies, heel goed. Hey, dankjewel voor je komst.